Moeten we jagen naar een uitstap in de gave geest of moeten we juist afwachten wat de geest geeft? Ik geloof dat we mogen jagen en uitstappen. En wil in deze video delen wat ik denk dat de Bijbel bedoelt als Paulus spreekt over dat de geest geeft aan wie hij wil. En tegelijk dat hij ons uitdaagt om te jagen naar de gave van de geest. Welkom bij de podcast van Levend Geloven. De podcast die je geloof bouwt en je relatie met Jezus wil verdiepen. De afgelopen podcast heb ik met je gesproken over de gaven van de geesten, onder andere over profeteren, over tongentaal en over genezing. En tegelijkertijd riep dat wat vragen op en mensen vroegen ook van, ja, maar hoe zit dat dan met dat Paulus zegt dat de geest geeft aan wie jij wil? En jij zegt dat wij ons ernaar mogen uitstrekken. En dat lijkt een bepaald spanningsveld op te leveren. En in deze video wil ik met je kijken naar wat zegt de Bijbel daar nou over? En wat bedoelt de Bijbel daar nou mee? En eigenlijk kijken we dan ook een stukje naar deze twee teksten. 1 Korinthe 12 vers 11 gaat over de gaven van de geest. En zegt al deze dingen echter werken één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. 1 Korinthe 14 vers 1 zegt, en jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren. En het lijkt wel een beetje alsof deze twee een tegenstelling zijn. Het tegengestelde zeggen. En de eerste tekst, als Paulus spreekt over de geest geeft aan wie hij wil, dan spreekt hij daarna over het functioneren van het lichaam, hoe dingen samenwerken. En in 1 Korinthe 14 komt hij dan uiteindelijk dat hij zegt, streven naar. En er lijkt een spanningsveld te zijn tussen streven naar en aan de andere kant dat Paulus zegt, afwachten wat God geeft. En het roept bij mij twee vragen op. En de eerste vraag is, bedoelt de Bijbel dat we passief moeten afwachten welke gave ons overvalt en blijkbaar ineens op ons valt en in beweging zet en ons overneemt? Is dat wat de Bijbel bedoelt? Dat we een soort passieve houding moeten hebben en moeten afwachten wat de Heilige Geest ons dan toebedeelt? Of moedigt de Bijbel ons aan om te streven? En de tweede vraag is dan, kan het zo zijn dat de Bijbel je aanmoedigt om naar iets te streven wat onbereikbaar is? Zou ik tegen mijn kinderen zeggen om te streven, te jagen naar iets, als ik al lang weet dat ze dat niet zullen bereiken, dat ze dat niet zullen ontvangen? En om die reden wil ik eigenlijk met je inzoomen op de teksten die de Bijbel hier geeft. En in die teksten zien we een aantal dingen naar voren komen. En de eerste waar ik met je naar wil kijken, en ik wil het hele gedeelte lezen, is 1 Korinthe 12 vanaf vers 11. En daar staat het volgende. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. En aan een ieder wordt door de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan de een een ander geloof door dezelfde geest en aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals die wil. Als ik dit gedeelte lees, dan lijkt het in eerste instantie alsof iedereen één ding krijgt. Alsof het niet kan zijn dat je meerdere gaven krijgt, maar dat de geest het geeft en dat we moeten afwachten of hij ons wat geeft. En dat er een soort passieve houding is. Bedoelt Paulus hier een of-of? Bedoelt hij te zeggen, je krijgt of deze gave, of deze gave, of deze gave, en als je heel veel pech hebt, krijg je geen gave? Of geeft hij voorbeelden van hoe de geest door ons heen kan werken? Hij zegt ook dat de openbaring van de geest wordt gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dus het allereerste wat belangrijk is, dat als de gaven van de geest door ons heen werken, dan zijn ze dienstbaar aan het lichaam, dan dienen ze de ander. Dan brengen ze iets teweeg aan de ander. Ze zijn nooit voor onze eigen status, ze zijn nooit voor onszelf. Is het zo in dit stukje dat hij eigenlijk zegt, de openbaring van de geest wordt gegeven voor wat nuttig is voor een ander, en begint hij vervolgens voorbeelden te geven hoe de geest door verschillende mensen heen kan werken? Is het Paulus' bedoeling om hier aan te geven dat de gaven aan de een gegeven worden en een andere gave aan de ander? Is dat wat hij duidelijk wil maken? Of wil hij duidelijk maken wat hij daarvoor zegt, dat de geest op diverse manieren door mensen heen kan werken en dat dat tot zegen is voor een ander? Als ik de laatste tekst lees en er staat dan bijvoorbeeld, al deze dingen werken door één dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt wat hij wil, dan dat woordje afzonderlijk lijkt te benadrukken wat daarvoor staat, dat hij het aan de een wel geeft en aan de ander niet. Dus een bepaalde gave aan de een geeft en een andere gave aan de ander. Dat het dus echt bedoeld wordt als stukken die verschillend zijn. Het woordje afzonderlijk wat hier staat is in het Grieks, en ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar idios. En dat betekent eigenlijk persoonlijk, individueel, maar het is ook een relationeel woord. Het is dat God iets geeft en iets uitdeelt. Toerust, jou niet ziet als iemand in de massa en ik gooi er maar wat overheen, maar dat God jou individueel ziet en jou toerust voor datgene waar hij jou toe geroepen heeft. Dan is het dus niet zo het woordje afzonderlijk van aan de een wel en aan de ander niet, maar het betekent eigenlijk dat hij jou kent, dat hij persoonlijk met je betrokken is, dat je bij wijze van spreken geen massaproduct bent, een gebruiksvoorwerp in zijn handen, maar dat hij je toerust. Ik heb mijn kinderen individueel begeleid. De een wat meer in het lezen, de andere in de andere dingen, maar ik heb ze allemaal begeleid in datgene wat ze nodig hebben. Ik heb ook niet gezegd, bij de een is het goed dat hij leert lezen en bij de ander is het goed dat hij leert schrijven. Nee, ik heb ze begeleid, persoonlijk, gegeven, proberen te geven wat ze nodig hebben in hun leven. En dat is eigenlijk wat het woordje idios hier ook betekent. Het is niet zo afzonderlijk van aan de een wel en aan de ander niet. Maar het betekent eigenlijk dat God persoonlijk met ons betrokken is. En het impliceert niet dat hij dingen niet wil geven. Dat hij zegt, ik geef je dit wel en het andere wil ik je niet geven. Het betekent Gods betrokkenheid in ons leven. Maar dan staat er ook nog zoals hij wil. In het Grieks staat daar het woordje boulomai. Nogmaals, ik hoop dat ik het goed zeg, maar waarschijnlijk niet. Ik ben niet zo ontzettend taalgevoelig. Maar dat betekent letterlijk eigenlijk ook zoals hij in gedachten heeft. De Engels-Griekse lexicon zegt hier eigenlijk willing as an affection to desire. En opnieuw is het geven vanuit relatie. En niet met de bedoeling om iets te weerhouden, om iets niet te willen geven, maar het is de God die wil geven. Hij wil aan ons geven, hij wil toerusten, hij wil dingen aan ons toevertrouwen. Tegelijkertijd kijkt hij ook wat hij aan ons toe kan vertrouwen. En dit heeft weer met onze persoonlijke groei te maken. Als ik kijk in mijn eigen leven, toen onze kinderen klein waren, geef je ze geen €1000 in hun handen. Want ze moeten leren met geld om te gaan. Dus de gave in de loop van de tijd is verschillend. Je geeft ze, vertrouwt ze meer toe naarmate je ze beter kent, ze volwassen worden en ze groeien. En ik geloof ook dat God ons wil geven, maar dat het ook te maken heeft met onze geestelijke groei, zodat hij kijkt wat hij ons kan toevertrouwen. En wat hij aan ons wil geven om door ons heen te werken. En op die manier geloof ik dat ook de gave van de geest een samenwerking is. Ja, het is de God die wil geven, maar ook de God die relationeel kijkt, individueel, wat hij ons toe kan vertrouwen en wat hij ons kan geven. En ik denk dat hiermee wordt bedoeld dat we het niet zozeer kunnen eisen en maar kunnen pakken, maar dat we vanuit relatie God ons de gave toevertrouwt en dat hier niet bedoeld is dat God sommige dingen maar niet wil geven of dat God sommige dingen niet doet. Het is niet bedoeld om een afzonderlijkheid weer te geven, maar het is bedoeld om relatie weer te geven, dat God vanuit relatie weer wil geven aan ons. En ik geloof dat Paulus ook hier wil aangeven, ook omdat hij over het lichaam gesproken heeft, hoe wij met elkaar kunnen samenwerken, ook in de gaven die al gegeven zijn in ons leven, tegelijk ons mogen uitstrekken in gaven die er nog niet zijn, maar altijd bedoeld om de ander te dienen, altijd bedoeld om samen als een lichaam te werken en niet om je te profileren boven de ander. Dus niet de gave als een statussymbool, maar altijd wetend van wie het komt. Hij heeft het mij gegeven. Ik heb er naar verlangd, ik heb er naar uitgestrekt. Ik heb mijn relatie met hem verdiept. Maar hij is de gever. En ik ben dus niet degene die op mijn gave voor kan staan. Maar ik heb het gekregen om te dienen in het lichaam. Ik heb het gekregen om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. Als Paulus werkelijk in dit gedeelte zou bedoelen dat God aan de een wel geeft en aan de ander niet, en dat hij het geeft als hij het wil en het soms geeft als hij het niet wil, dan is het raar dat in de volgende hoofdstukken hij ons aanmoedigt om te streven naar gaven, om ons uit te strekken naar gaven, want dat zou dan onnodig zijn. Dan zou God het gewoon geven en hoeven wij eigenlijk niks meer te doen. En dan wil ik je eigenlijk met je naar een volgend gedeelte in 1 Korinthe 12 vers 30, daar staat het volgende. Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken ze soms allemaal in talen? Zijn ze soms alle uitleggers? Streef dus naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En ook dit lijkt weer alsof God een soort schifting maakt tussen wie die het wel of niet geeft. Maar zou het ook kunnen zijn dat Paulus hier bedoelt dat in sommige dingen heel sterk ontwikkeld zijn en in andere nog minder, zoals ook kinderen zich ontwikkelen en sommige dingen zich sterker ontwikkelen of ze in sommige dingen gevoeliger zijn? Kan het soms dat in de uniekheid, hoe God ons gebouwd heeft, sommige gaven sterker in ons functioneren of van nature sterker kunnen functioneren en we anderen ook mogen ontwikkelen? Of bedoelt Paulus hier echt die schifting? Ik denk dat als Paulus zou bedoelen dat we het een wel krijgen en het ander niet, dan is vers 31 raar. Want hij zegt zelf, streef dus naar de beste gaven. Er staat niet, streef of verlang naar datgene wat God je misschien wil geven. Hij zegt zelfs dat je dus mag uitstrekken naar bepaalde gaven, naar de beste genadegaven. Als het absoluut zou zijn, als je dan de gave van genezing niet hebt, heeft het dan zin om voor zieken te bidden? Heeft het dan zin om het gebedslijstje van de gemeente te pakken en voor zieken te bidden? Je hebt immers de gave van genezing niet. En je moet wachten totdat je die krijgt, totdat God je die geeft. Eigenlijk heeft het, als we dit geloven, heeft het pas zin om voor zieken te gaan bidden als je zeker weet dat je de gave van genezing hebt gekregen. En anders hoeven we niet meer voor zieken te bidden, want we hebben de gave niet. En dat klopt niet met Jezus' opdracht. Jezus zegt dat we als gelovigen mogen bidden voor de zieken dat ze genezen. Blijkbaar is dat ook een aanmoediging om ons met elkaar uit te strekken naar de gave van genezing. En hij zegt hier niet bepaalde gelovigen, maar alle gelovigen zullen deze tekenen volgen in Marcus 16. In Jacobus roept de Bijbel ons op dat als er iemand ziek is, dat je de oudste moet roepen, dat hij moet zalven en dat de zieke gezond zal worden. Er staat niet, roep iemand die de gave van genezing heeft. Blijkbaar is het voor iedereen en dus ook voor elke oudste, ongeacht of dat hij de gave heeft, belangrijk om zich uit te strekken en te bekwamen in deze gave en uit te stappen in het bidden voor genezing. Paulus zegt, streef naar de beste gave. Het zou raar zijn als je moest afwachten wat de geest geeft. Dan kun je niet streven. Het woordje streven wat er staat, is het woordje zelo. En zelo, daar komt het Engels zealous vandaan. En zelo, dat streven wat Paulus zegt, streef naar de gave, is het jaloers najagen. Dus is met gevoel. Het betekent letterlijk branden van passie. Branden van vuur hier van binnen ergens voor. Het betekent je in bezit laten nemen door verlangen. Diep verlangen. Iets, het goede najagen. Met je hele ziel en zaligheid. Paulus moedigt ons dus aan om in dit geval in deze tekst de beste gave, maar later ook in 1 Korinthe 14 de gave, na te jagen, te streven op een manier waarop we branden van verlangen, waar we ons in bezit laten nemen en jaloers najagen. Ook als je gelooft dat de Geest geeft wie, aan wie hij wil, kun je niet voorbij gaan aan deze tekst. En is mijn vraag aan jou, brand jij van verlangen voor de gave van de Geest, voor wat de Heilige Geest door je heen wil doen? Breng je ook deze tekst in praktijk in je leven om te jagen naar de gave van de Geest, zoals dit woordje streven betekent? Want ook in 1 Korinthe 14 zegt Paulus dit. Daar zegt hij, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Dit zegt hij eigenlijk na het hoofdstuk over de liefde. Dus tussen de vorige tekst, 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14, zit de tekst waar Paulus zegt, ik wijs u een weg die hoger leidt. En in mijn beleven hebben veel mensen deze tekst misbruikt om te zeggen, hij wijst een weg die hoger leidt, die naar de liefde gaat. Dus het gaat om de liefde. En dan laten we de geestelijke gaven maar liggen. Want de liefde is belangrijker. Dan missen we de boot. Dan begrijpen we niet wat Paulus bedoelt. Paulus bedoelt niet dat we iets laten liggen en de liefde najagen. Ik geloof dat hij eigenlijk zegt, het is niet een vervanging voor de gave, maar het is eigenlijk de veiligheid van de gave. Als we in de liefde blijven, als we liefde beoefenen in ons leven, dan kunnen de gaven in ons leven ook niet ontsporen, maar zullen ze de vrucht van de geest gaan voortbrengen. Paulus' bedoeling is niet een soort of-of te kiezen, maar het is een en-en. En hij zegt, in je streven naar de gaven, streef ook naar de liefde. Want dat is, als je naar die liefde streeft, dan zal de gave nooit kunnen vergroeien tot iets lelijks in je leven. Dan ga je niet voorstaan op de gave. Dan wordt het niet je statussymbool. Maar dan zul je vanuit de liefde van Christus die je hart vult, zul je met de gave tot zegen zijn voor de mensen om je heen. Laten we dus nooit ons laten verleiden om 1 Korinthe 13 te gebruiken om uiteindelijk de gave er niet naar te streven en het aan de zijkant te laten. Dan missen we de boot. Want we laten de wapens die de Heilige Geest ons geeft met zijn komst, laten we gewoon links liggen. En dan hebben we ook niet begrepen waar de liefde voor bedoeld was. Christus' liefde was bedoeld om de wereld te redden. Zijn liefde zorgt ervoor dat hij uitreikte in genezing, in bevrijding. Het zorgt ervoor dat de kracht van de Geest zichtbaar werd door zijn leven heen. En 1 Korinthe 13 staat volgens mij tussen de gaven in om ons aan te moedigen dat alles wat we doen gebed zal zijn in de liefde. Maar niet dat we de gaven laten liggen. Want in 1 Korinthe 14 komt hij dan weer terug en zegt hij, jaag de liefde na, ja, ga ervoor en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profiteren. En opnieuw gebruikt hij het woordje streven. Zelo. En zelo betekent ook in het Engels to exert oneself. En als je zoekt wat dat betekent, to exert oneself, dan zegt het Engels zegt to make a physical or mental effort to strive or struggle to achieve something. It implies putting in hard work and using one's energy to accomplish a task or overcome a challenge. Voor degenen die wat minder goed in het Nederlands zijn, dat streven wat hier staat, betekent eigenlijk een mentale, maar ook fysieke, met je lichaam inspanning leveren, jagen, soms worstelend, om iets te bereiken. Het suggereert hard werken en je energie gebruiken om een taak te volbrengen of een uitdaging waar te maken. Dat is dat woordje streven. Dus het is, ja, de geest geeft wie aan wie hij wil. En mijn effort, mijn inspanning is eigenlijk het jagen naar de gaven van de geest. En hoe doe ik dat? Door mijn relatie met Jezus te verdiepen. En door uit te reiken, te zeggen wat u deed wil ik ook doen. En door te oefenen in de gaven. Door te stappen in de gaven. En volgens mij is dit het jagen en streven wat we mogen doen. Ik geloof niet dat Paulus van ons iets vraagt wat onbereikbaar is. Een beetje als het koekhappen van vroeger, dat hij eigenlijk zegt, de koek hangt daar en spring maar hij hangt altijd te hoog. Je gaat het nooit halen. Dat zou eigenlijk vreed zijn. En als God een vader is, geloof ik niet dat hij door Paulus heen ons aanmoedigt om naar iets te streven wat onbereikbaar is. Als hij ons aanmoedigt om te streven, dan is het voor ons bereikbaar om te groeien en te ontwikkelen in de gaven van de geest. Maar tegelijkertijd weet het is inderdaad een gave van de geest. Hij heeft het mij gegeven. Vanuit relatie. Als ik dit leg naast de praktijk in Handelingen. In Handelingen komen we de praktijk van de geest tegen. In Handelingen 2 zien we dat als Petrus bidt, of als ze in de bovenkamer zijn, dat de Heilige Geest komt. En dat iedereen die vervuld werd met de Heilige Geest sprak in tongen. Blijkbaar was daar geen onderscheid voor de gaven van de geest. Dus in ieder geval kunnen we zeggen, voor tongen geldt het niet. In Handelingen 10, vers 46, als Petrus bidt voor vervulling van de geest bij het gezin van Cornelius, dan spreken ze allemaal in tongen. En dat was de zichtbare manier waarop de Heilige Geest zich begon te manifesteren. In Handelingen 19, vers 4, bidt Paulus voor de mensen in Efeze, en als ze vervuld wordt, beginnen ze met het spreken in tongen. De praktijk van Handelingen, waar we zien dat als mensen vervuld raken van de Heilige Geest, dat ze spreken in tongen, maar ook Paulus' woorden, dat hij zou willen dat we allemaal profeteerden, betekent ook dat iets waar is waar we ons allemaal naar uit mogen strekken. Als Jezus zegt dat alle geloven dat we mogen bidden voor de zieken, dan is dat iets waar we ons allemaal naar uit mogen strekken. Wat hij ons wil geven. En ik wil je aanmoedigen. De praktijk van Handelingen verbonden aan 1 Korinthe 14 en 1 Korinthe 12 geeft mij de overtuiging dat iedereen zich uit mag strekken naar de gave van tongentaal en dat God dat wil geven in ons leven. Het geeft mij de overtuiging dat iedereen zich uit mag strekken naar de gave van genezing, naar de gave van profetie, maar daarmee in mijn ogen ook naar alle andere gaven die er staan, mag uitstrekken, in mag oefenen, in mag wandelen. Zodat de gaven van de geest zichtbaar gaan worden in ons leven. Gaan bewegen in ons leven. En dat bid ik ook voor jou. Dat je de gaven niet laat liggen. Misschien omdat je er schade hebt van gezien. Maar niet de gaven was wat schade aanbracht. Waar mensen misschien niet ingebed waren in de liefde van Christus. Hebben ze door de gaven schade aangebracht. En het is belangrijk om dat te zien. Laten we het kind met het badwater niet weggooien. Maar ik moedig je aan om opnieuw je uit te strekken naar de gaven. En ik hoop dat ik op deze manier wat duidelijkheid heb kunnen geven op wat een spanningsveld lijkt in de Bijbel. Maar het volgens mij niet is. En ik wil een moment, wil ik ook gewoon voor je bidden. Heer Jezus, ik bid op dit moment. Heer, dat u iedereen die zit te luisteren aanraakt. En ik wil de gaven van de geest ook vrijzetten. Heer, ook als misschien wel ontstaan is dat we ons er niet naar uit mogen strekken. Dat we er niet naar uit zouden mogen bewegen omdat u geeft aan wie u wil. Maar op dit moment, heren, wil ik ook vrijzetten dat de woorden van Paulus streeft naar de gave van de geest. En dat je mag streven. En dat je mag weten dat hij de gever is. En dat je vanuit relatie hij je toerust met wat je nodig hebt. Maar ook jij je uit mag strekken. En zo wil ik gaven van de geest vrijzetten over je leven. En je daarin zegenen in Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je hiervan genoten hebt, dat je er wat mee kan. Duik Gods woord in, onderzoek. En ik wens je heel veel zegen. Als je hiervan opgebouwd wordt, als je dit waardeert, laat even een duimpje achter. Of abonneer je op dit kanaal. Of laat even een comment achter. En ik wens je Gods zegen en tot de volgende keer.